Dit is een Studio Podcast productie.
Dit is de podcast Bloedband en Bedrijfsvoering, waar we duiken in de wereld van succesvolle familiebedrijven. Ontdek het geheim achter hun duurzame succes. Op welke manier familiebanden besluitvorming en strategie beïnvloeden. En hoe het is om een bedrijf te leiden met naaste familieleden. Over successen en uitdagingen.
Ik heb, laat ik zo zeggen, voor de dagelijkse leiding heb ik eigenlijk niet zoveel moeite om het af te staan. Mm-hmm. Commercieel is dat is wel eens lastig. In principe hou ik wel van dat het gewoon business first. En daarna gaan we kijken of we de familie natuurlijk wel er goed uit kunnen laten komen. Dat dan weer wel. Kijk, het belangrijkste, dat zei ik straks al, hoe gaat het onderling? Dat is eigenlijk je enigste angst.
In deze aflevering gaat Nick Waterman in gesprek met André Lesmeister, CEO van Squeeby Foods. Squeeby Foods voorziet al sinds 1995 groothandels in Azië, Afrika en het Midden-Oosten van Europese levensmiddelen. Ze helpen hun klanten met het inkopen, exporteren en organiseren van de logistiek. Samen met zijn zoons Robert, Dennis, Kevin en Mike heeft hij de dagelijkse leiding in het bedrijf. Wat is volgens hem de kracht van zijn familiebedrijf? Wat is zijn visie op de opvolging door zijn zoons? En welk advies heeft hij aan jou als ondernemer? Je hoort het binnen nu en 30 minuten.
Welkom André in de eerste podcastaflevering van dit seizoen. Is het jouw eerste?
Ja, ik heb podcast? Nog nooit überhaupt interviews volgens mij. Kan ik me niet herinneren dat ik ooit echt door iemand geïnterviewd ben. Een keer voor een school. Ja. Daar had iemand een project over Squeeby Foods. Dan heb ik daar wel gekeken. Nog en bij de uitvoering geweest. Maar voor de rest, nee.
Niet.
Nee.
Ah, kunnen we elkaar de hand schudden. Voor mij is het de eerste keer als host. Dus er kan niks anders dan goeds uitkomen wat mij betreft. Hey, jullie zijn een familiebedrijf, hè? Want naast jou zijn al je zoons hebben ook een bepaalde positie binnen het bedrijf.
Ja.
In mijn beleving is het bij familiebedrijven altijd een beetje balanceren tussen aan de ene kant je familie en aan de andere kant de business. Hoe zit dat bij Squeeby Foods? Is het hier family first of is het business first?
Nee, het is business first.
Business first.
Ik denk dat misschien staan we nu een beetje. Kijk, ik sta nu een beetje eigenlijk aan het begin van de transitie van, zeg maar, van mijn bedrijf naar, zeg maar, het bedrijf delen met de jongens.
Ja.
Dus misschien gaat het veranderen, maar eigenlijk is het altijd wel zo geweest dat business is first. En de jongens, die moesten gewoon meelopen en werden in principe niet anders behandeld als de rest van het personeel. Nu hebben ze allemaal functies waarbij ze gelukkig allemaal hun eigen deel hebben. Dus het is niet zo dat de taken elkaar overlappen.
Nee.
En daardoor wordt het wel meer een familiebedrijf. En is het misschien, als er nu echt wat zou gebeuren, wat ingrijpend zou zijn, dan zou het waarschijnlijk wel familie eerst zijn. Maar in de principe hou ik wel van dat het gewoon business first. En daarna gaan we kijken of we de familie natuurlijk wel er goed uit kunnen laten komen. Dat dan weer wel.
Dat lijkt me op zich best lastig. Want hoe ga je er in de praktijk dan mee om?
Ja, nou, het is balanceren. Het is wel balanceren. Kijk, je moet zorgen dat de grootste angst, en dan praat je even niet als zaken, maar meer als vader, mm-hmm. is dat er, zeg maar, jaloezie tussen de kinderen of ruzie tussen de kinderen of dat soort dingen. Dat is eigenlijk je grootste angst. Maar goed, tot nu toe, en dan moet ik even afkloppen, maar tot nu toe gaat het perfect. Bij de jongens, als je kijkt een beetje, is het is een soort natuurlijke hiërarchie. Met Robert is de oudste en dat is, ik weet niet waarom, maar dat staat bij iedereen gewoon buiten kijf, daar doet niemand moeilijk over. En dat is gewoon een soort natuurlijke houding. En de rest heeft, wat ik net zei, iedereen heeft zijn eigen stuk.
Mm-hmm.
En dat is wat tot nu toe bij iedereen gewoon voldoening geeft. En iedereen kan zichzelf goed ontwikkelen. En iedereen wordt ook geaccepteerd op zijn gebied, zeg maar. Voor mij is het wel soms lastig, omdat je blijft schakelen tussen je vadergevoel en je zakengevoel. Dus soms moet ik opeens gaan verantwoorden naar de kinderen. Dat is lastig.
Ik kan me goed voorstellen,
Af en toe.
Het is ook een bepaalde uitdaging, denk ik. Want aan de ene kant heb je een bedrijf te managen.
Ja.
En aan de andere kant heb je een familie te managen.
Ja. Maar laat ik zo zeggen, het managen van het bedrijf, dus zeg maar sinds een jaar of, nou wat zou ik zeggen, sinds 4 jaar zijn we in een soort transitie, noem ik het maar. En waarbij de dagelijkse leiding eigenlijk best wel in handen is van de oudste, dus Robert. Nou, mm-hmm. Dennis doet de financiën. Dus ik ga wel steeds meer naar de achtergrond. Als het echt belangrijk wordt, dan zit ik er nog wel bij. Maar de dagelijkse dingen, daar bemoei ik me niet meer mee, zeg maar. Dus dat valt wel mee.
Gaat het op een hele natuurlijke wijze dan ook, zeg maar?
Ja.
Ja? Is dat oké voor jou?
Kijk, ik heb, laat ik zo zeggen, voor de dagelijkse leiding heb ik eigenlijk niet zoveel moeite om het af te staan. Mm-hmm. Commercieel is dat is wel eens lastig.
Wat maakt
ik ben echt een ondernemer.
Ja.
En met al mijn fouten die ik gemaakt heb in het verleden en de goede dingen die ik gedaan heb, dat hoort er daarbij. En bij de jongens zie je wel dat ze nog heel erg, in mijn ogen dan, conservatief zijn en heel voorzichtig. Dus ik ben veel meer van, ik zie een kans en ik ga ervoor. Mm-hmm. En zij komen dan met, ja, maar je moet eerst dit en je moet eerst dat onderzoeken en dat gevoel. En dan ben ik alweer weg. Dus dat is, soms is dat lastig. Ik weet heel goed in het begin dat ze zeg maar, met cijfers en zo, dat soort dingen. Ik doe alles op gevoel.
Ja.
En dit is natuurlijk, deze jongens hebben allemaal een goede opleiding. En die komen dus over SKU's en over marktonderzoeken en zo. Nou, dat krijg ik al flikker in mijn nek. Dus dat is niet mijn ding. Maar ja, dat is wel waar je mee te maken krijgt. En wat ook wel goed is, want op zich, de basis die we hebben staan, is mijn gevoel, zeg maar. En nu komt eigenlijk eroverheen komt hun sausje van, ja, maar je moet ook wel nadenken over welke markt is echt geschikt voor ons en waar liggen de meeste kansen. En je krijgt van die vragen van, je hebt 1 uur en waar ga je dan in investeren, zeg maar? Waar stop je je tijd in?
Ja.
En daar kan ik nog wel veel van leren van hun.
Dat is wel, want jij probeert eigenlijk een beetje dat ondernemersgevoel mee te geven. Hè?
Ja.
En zij eigenlijk leren jou op hun beurt ook weer van, er moet meer structuur komen op bepaalde zaken. Je moet echt een plan hebben.
Ja.
Dus het vult elkaar volgens mij heel goed aan, dan als ik het zo hoor.
Ja. Als je het positief gaat. Nee, dat is niet waar. Nee, kijk, we hebben natuurlijk de corona gehad en zo. En daar zie je natuurlijk. Kijk, ondernemen is makkelijk als het bedrijf goed gaat en het loopt allemaal. Je maakt winst en weet ik veel wat. Dan is er niks aan de hand. Een bedrijf en een ondernemer kan je pas testen als er problemen zijn.
Ja.
Dus als het slecht gaat. Want dan heb je opeens geen geld. Ik bedoel, corona komt, ik was doodziek en we hebben nog maar 5% van de omzet. En je hebt heel veel geld uitstaan in het Midden-Oosten en in alle exportmarkten. En wat doe je dan?
Ja.
En dan komt dus echt naar boven van, oké, nu kan je gaan kijken van wie reageert er op een bepaalde manier. Is dan echt een ondernemer? En daar hebben ze nog wel stappen te maken, vind ik dan. Waarbij je moet wel inderdaad realiseren dat het niet altijd Hosanna is, zeg maar. We zijn er goed uitgekomen, hoor. Dus het ging allemaal precies zoals ik gedacht had. Maar uiteindelijk was ik in die fase nog wel hard nodig.
Snap ik. Want ben je toen ook weer een beetje naar voren gestapt dan in die fase?
Ja, dat moet ik.
Om een beetje lijn te nemen en dat dus een goede baan te leiden.
Nou ja, je hebt zeker in het Midden-Oosten zijn er heel veel bedrijven die werken op basis van een soort van relaties.
Mm-hmm.
Dus om een voorbeeld te noemen, we hadden een klant waar we echt heel veel zaken mee doen. En die moest, ik weet het bedrag niet exact meer, maar zeg even 1 miljoen betalen en betaalde maar 1 ton. Want iedereen, het probleem wat wij hadden, had eigenlijk iedereen in het Midden-Oosten ook.
Ja.
En uiteindelijk ben je allemaal onderdeel van een ketting. Dus dan krijg je toch dat je op het moment dat zij geen geld binnenkrijgen, wij ons geld ook niet krijgen. Nou, en dan moest ik wel gaan zitten en gaan zeggen van oké, wat voor een structuur gaan we nu aanbrengen? En wat kunnen we nu communiceren naar onze leverancier, zodat het duidelijk is? Toen hebben we samen met Dennis heb ik een plan opgezet. Zeg van oké, ik ga elke keer garanderen wat ik de komende 4 weken kan betalen. En dat leg ik ook bij mijn klanten neer.
Ja.
Dus mijn klanten belden mij af van ja, wanneer mag ik de laatste datum dat ik echt kan betalen? Dus je hebt een verzekeringsproces waar je aan moet houden. Dan zeiden we altijd, de dag voordat de verzekering echt in zou grijpen, dan moesten ze betalen. En dan heb je wel het geluk of dat is onze kracht. We hebben gewoon een ongelooflijk goede relatie met onze klanten en met de leveranciers. En dat heeft zich wel uitbetaald in die periode, dat wel.
Wat ik heel kenmerkend voor familiebedrijven en vergelijk met niet-familiebedrijven, is dat zij bepaalde kenmerken hebben. Vaak zijn het familiewaarden die vertaald zijn naar bedrijfswaarden. Hoe zie jij dat, zeg maar, als je kijkt naar in algemene zin, hè? Wat familiebedrijven eigenlijk onderscheidt van niet-familiebedrijven?
Ik denk het vooral het sociale aspect.
Ja?
Maar ja, ik ken niet heel veel familiebedrijven. Dus, en soms dan heb ik ook wel moeite om onszelf als een familiebedrijf te beschouwen. In die zin, kijk, die jongens werken hier allemaal. En zelfs mijn ex die werkt hier nog 2 dagen in de week. Dus dat is wel, zeg maar, een aspect waardoor je, zeg maar, een soort warm nestgevoel krijgt. En ik ben sowieso iemand van nature die, zeg maar, op basis van gevoel werkt.
Ja.
Dat doe ik wel zowel met naar extern als intern. Dus ik heb mensen die hier werken, die blijven meestal wel heel lang werken hier. Soms is dat heel jammer en soms is dat heel goed. Nee, maar dat is zo. Ik heb mensen die werken hier, de langste werkt hier nu 22 jaar, denk ik.
Oh, dat is wel
22 jaar. Er zitten er veel van die echt 10 jaar al werken of 15 jaar, dat soort dingen. Dus wij proberen wel, zeg maar, warmte uit te stralen. En ik denk dat er bij ons wel veel oog is, ook voor de persoonlijke situatie van mensen.
En dat is dan heel erg intern? En hoe vertaalt dat zich dan naar je, bijvoorbeeld je leveranciers toe of naar je opdrachtgevers?
Ja, dat heeft niet zoveel te maken, denk ik, met echt familiebedrijf.
Nee.
Het is meer zo van, wat wij doen is met z'n allen, wij zijn heel open. Mm-hmm. Dat is wel een structuur die we ook in het gezin altijd hebben gehad. We zijn gewoon open naar elkaar. We zeggen wat we vinden. Ik bedoel, naar buiten toe zeg ik altijd, wij zijn een Amsterdams bedrijf. En daar bedoel ik eigenlijk mee van, zowel aan de inkoopkant als aan de verkoopkant, heb ik allemaal relaties waar ik, ze schreeuwen tegen mij en ik schreeuw net zo terug. En dat maakt niet uit.
Ja.
En dat hebben we ook met de bank en dat heb ik ook met leveranciers. Ik vertel hoe het is. Dus in de tijd dat het slecht gaat, dan maak ik niet een mooi praatje van, god, gaat bij ons hartstikke goed. Nee, dan zeg ik gewoon, het gaat slecht. En als ik een probleem heb financieel, en ik heb in 25 jaar heb je altijd wel een periode dat het niet goed gaat. Dan moet je ook durven zeggen dat het niet goed gaat. En dan niet zeggen van ja, nee, ik betaal volgende week een week veel 100.000 euro en je doet het niet.
Nee.
Als ik een probleem heb, dan zeg ik van dit is het probleem. Dit is wat ik verwacht. En dan moet je alleen proberen dat het dan ook inderdaad uitkomt.
Maar dan ben je dus eigenlijk heel open en transparant.
Ja, dat is onze kracht. Dat is echt zoiets waar ik heel trots op ben. Bij leveranciers en bij klanten. Ja, het zijn geen vrienden, zeg ik altijd, maar het komt er wel verdomd dichtbij.
Ja, het was super mooi, want dat helpt je natuurlijk heel erg in het zakelen ook.
Ja.
In goede en slechte tijden wat dat betreft.
Ja. Het kan ook soms natuurlijk een nadeel zijn, want soms wordt er wel misbruik van gemaakt. Maar goed, uiteindelijk ben je wie je bent, denk ik. En dan, ik ben niet een keiharde zakenman. Dat ben ik gewoon niet.
Nee, maar ik denk, ja, wil je zeggen, daarom kan je ook een aantal keer dus, ja, de mist ingaan.
Mensen maken ook wel eens misbruik van, ja, je. Ik heb ook wel geld verloren door zo'n houding, zeg maar. Dat ik toch te goed van vertrouwen ben.
En ben je daar ook veranderd dan? Ben je dan argwanend geworden daardoor?
Nee.
Dat niet.
Nee. Het zit mijn omgeving die begrijpt het niet. Ik heb echt mensen waar ik echt wel heel veel geld aan verloren heb, waar ik nog steeds zeg maar zaken mee doe. En dat snappen mensen niet. Kijk, je moet me niet besodemieteren, dat niet.
Mm-hmm.
Op het moment, als ik een nieuwe leverancier heb, dan zeg ik altijd van, luister, ik wil gewoon een bepaalde periode testen. En dan breng ik mensen in contact met onze klanten, bijvoorbeeld. En dan ga ik er gewoon tussenuit en mogen met elkaar praten. Dat maakt mij niet uit. Maar als ze me besodemieteren, dan ben ik klaar. Dan gaat de deur dicht en dan gaat hij niet meer open.
Ja. Maar als dingen dus misgaan, zei je, dan ben je niet, stap je niet meteen weg.
Nee.
En wat houd je dan toch verbonden met zo'n leverancier of een klant?
Ja, dat is meestal de persoon. Dus kijk, soms hebben mensen ook pech. En dan, of stom zijn, doen gewoon stom, dat kan ook natuurlijk. Maar ja, dan zal ik ze niet zo gaan laten vallen.
Nee, dat is een tweede, derde kans. Ja, dat gun je ze zeker wel.
Ja.
Maar dat helpt super natuurlijk in je samenwerking.
Ja, er zijn mensen die zeggen dat ik veel harder moet zijn, dat ik dan zeg maar verder kom.
Ja.
Maar ja, kijk, ik ben nooit een bedrijf begonnen om rijk te worden of weet ik veel. Dat was eigenlijk nooit, dat heb ik nooit in mijn hoofd gehad, zeg maar. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Dat is eigenlijk een beetje waardoor ik een bedrijf begonnen ben überhaupt. En ja, dan interesseert het me ook niet zoveel als het me een keer geld kost. En dan ga ik niet meteen zeggen van ja, nu doe ik de deur dicht. Dat gaat niet.
Nee.
Dus ik probeer alleen mezelf te zijn. En ja, dat met alle goede en slechte dingen die ik heb.
Maar dat heeft je wel gebracht waar je nu zit. En dat is volgens mij niet verkeerd.
Nee.
Ik zie twijfel. Ik zie twijfel.
Nou ja, kijk, je bent 25 jaar bezig. En het is niet zo dat ik gewoon rustig achterover kan zitten en mijn schaapjes op het droog heb. Dat is niet zo. Dat geeft niet. Ik bedoel, dat is ook gewoon mijn eigen ding, zeg maar. Maar dat is ook de consequentie van de manier waarop ik zaken doe en hoe ik in het leven sta überhaupt.
Ja, maar dat heeft natuurlijk aan de andere kant ook geen zekerheid. Al had je wel anders opgesteld dat je het dan wel misschien verder was geweest.
Ja, dat weet ik niet. Maar dan doe je jezelf misschien geweld aan. En dan terugkijken heb niet zoveel zin. Je moet wel leren van je fout. Dat is het enige wat ik wel vind. Dus, ja. En daar heb ik de jongens, vooral Dennis, onze financiële man. Die confronteert me daar wel mee. En, dus die zegt ook gewoon nee. Als ik nu dingen vraag waarvan hij zegt, nou, dat is niet verantwoord, dan is nee.
Oh, mooi.
Dat is wel wennen voor me, maar oké.
Ja.
Moet ik wel accepteren.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Leuk. En als we dan kijken nog één keer terug naar die factoren. Hè? Want familiebedrijven onderscheiden zich van niet-familiebedrijven door bepaalde eigenschappen. Kun je één factor of eigenschap noemen die echt heel erg kenmerkend is voor Scooby Foods?
Kenmerkend voor Scooby Foods is wel gewoon het warme gevoel wat we zowel naar klanten als leveranciers hebben. Dus echt het servicegevoel en het met elkaar doen, zeg maar.
Ja. Dat is natuurlijk best onderscheidend in deze tijd waarin dingen heel snel.
Ik denk het wel. Kijk, ja, we ook als bedrijven doen iets van, ik weet niet, iets van 3 of 4 keer per jaar doen we een activiteit. En het varieert van, wat hebben we de laatste keer gedaan? Met zo'n VR-bril rondlopen. En maar we zijn toen we 25 jaar bestaan hadden, zijn we bijvoorbeeld met z'n allen naar Dubai gegaan. Ja, ik denk niet dat elk bedrijf dat doet.
Nee.
Dus, maar dat probeer je wel, zeg maar. En in deze tijd vraagt ook wel natuurlijk wel meer om meer, zeg maar, interesse naar je personeel om ze vast te houden. Sowieso moet je meer dingen doen. Dus dat is sowieso wel wat belangrijk is. Maar dat is ook wel een beetje wie wij zijn. Dus we hebben vrijdagmiddag doen we altijd een, weet ik veel, een borreltje. En we halen wat en we eten met z'n allen wat. Ja, dat zijn toch net even de dingen waardoor mensen toch een beetje het gevoel hebben van... ja, het is niet alleen maar werk. En er wordt ook gekeken naar het sociale aspect.
Echt even familiesfeer neerzetten. Ja. Gezellig even iedereen. Ja. Wel mooi hoor.
Wat zeggen medewerkers van Squeeby Foods over werken in dit bedrijf?
Mijn naam is Dion en ik werk op het logistiek kantoor... voornamelijk voor de certificering van de producten. Tweede familie. Je ziet de mensen hier eigenlijk meer dan je eigen familie thuis... en het is en blijft hetzelfde warm bad.
Mijn naam is Theo. Ik werk bij Squeeby Foods en ik ben daar loodsmedewerker. Het woord waarmee je het beste kan omschrijven volgens mij is warm. Er wordt heel veel aandacht aan je besteed. Er wordt heel veel naar je gevraagd hoe het met je gaat, ook op persoonlijk vlak. En die interesse die blijft eigenlijk altijd doorgaan.
Mijn naam is Robert Lesmeister. Ik ben commercieel directeur bij Squeeby Foods. Ik ben de oudste zoon van André. Het woord wat mij het eerste opkomt is het woord familie. Dat ligt misschien een beetje voor de hand ook, omdat het ondertussen een aardig familiebedrijf is. Maar zo voel ik het ook echt. Eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest om bij Squeeby Foods te gaan werken. Langzaam erin gegroeid, samen met mijn broertjes. En vanuit daar hebben we eigenlijk het bedrijf geprobeerd steeds een stapje verder te brengen. Daar zijn we aardig mee onderweg. We zijn er nog lang niet, maar we zijn er zeker goed mee bezig. Ja, het woord familie is ook voor mij omdat je het eigenlijk nooit echt loslaat. Je bent 7 dagen per week bezig. Constant zit het in je hoofd. Ik wil niet zeggen dat het voelt als een kind. Ik ben zelf gezegend met 3 kinderen. Maar voor mijn vader is dat misschien iets anders. Maar het wordt steeds meer iets van jezelf. En iets wat je je hele leven hoopt mee te dragen. En waarin jij je steentje probeert bij te dragen. En daarom heb ik gekozen voor het woord familie.
Want je zegt, hè, sinds 95 ben je gestart natuurlijk. Dus je bent ruim 25 jaar bezig met de bouw. Je bent de eerste generatie. Jouw zoons werken allemaal in het bedrijf. En volgens mij is jouw doel om in 2028 langzaamaan uit het bedrijf te gaan stappen. En dat een van jouw zoons het gaat overnemen.
Ja, alle 4 nemen ze het over.
Of alle 4 nemen ze het over.
Dat is een beetje wat we nu voor ogen hebben.
En vind je dat, want ik kan me voorstellen, is dat lastig voor jou? Want eigenlijk iets wat jij, jouw kindje, moet je dan eigenlijk los gaan laten.
Ja, nee. Nou ja, kijk. De jongen, ik heb nooit eigenlijk uitgedragen naar de jongens dat ze in het bedrijf moesten komen. Nee. Eigenlijk heb ik altijd gezegd, je moet eerst ergens anders werken. En daarna, als je het leuk vindt, dan kan je weer terugkomen. Dat is niet gelukt. Want Robert was eigenlijk de eerste die kwam binnen. En die had tussen 2 banen. En dat, we hebben wel altijd uitgedragen van, je gaat niet thuis hangen, je werkt. Mm-hmm. Dus dat deden ze dan. Dus dan kwamen ze hier werken. En Robert is eigenlijk nooit meer weggegaan. En toen volgde eigenlijk de rest volgde automatisch. Omdat het gewoon een hartstikke leuk bedrijf is. En nu krijg je een fase dat ik zeg maar langzaam eruit ga stappen. Kijk, het alternatief zou zijn dat ik het ga verkopen.
Ja.
En we hebben wel een keer een gesprek gehad met mensen die echt wel serieus waren om ons over te nemen. En dan denk je, ja, wat is nou mooier als dat je zeg maar iets opgebouwd hebt en wat dan voortgezet wordt door je kinderen.
Ja.
Als ze het maar met de juiste instelling doen, en daar bedoel ik mee dat ze het niet voor mij doen, maar voor zichzelf.
Ja.
Ze moeten het vooral leuk vinden. Ik bedoel, dat klinkt een beetje klef misschien, maar ik vind je moet fluitend naar je werk gaan en je moet weer fluitend naar huis gaan. Dat is ook belangrijk, je moet fluitend naar huis gaan. Maar je moet wel fluitend naar je werk gaan. En als ze dat hebben, en dan vind ik het prachtig als ze het overnemen. Kijk, en ik zit niet te wachten dat ik het bedrijf voor, weet ik veel, 6, 7, 8 miljoen ga verkopen of zo. En dat maakt me niet zoveel uit.
Maar die afweging vind ik wel interessant, want voor mij toont onderzoek aan, hè, dat 30% van de familiebedrijven na de eerste generatie eigenlijk stopt.
Ja.
13% haalt maar de 2e generatie. En volgens mij slechts 3% de 3e generatie.
Ja.
Er wordt wel eens grappig gezegd dat de eerste generatie bouwt op, de tweede bouwt uit en de derde breekt af.
Ja.
Ik kan me voorstellen, heb je misschien dan zorgen over je continuïteit van Squeeby Foods? Want je gaat nu de 2e generatie in. Misschien nieuwe ideeën, nieuwe plannen bij de jongens?
Nee. Ja, kijk, ik vind, je moet oppassen. Tijden veranderen. Dus toen ik begon was het gewoon een heel andere tijd, een heel andere wereld. En nu is het ook weer anders. Mensen hebben het heel gauw over de balans tussen werk en privé en zo. Ja, dat zijn woorden waar ik vroeger nooit mee geconfronteerd werd. Dus de tijden zijn anders. Dus je kan ook niet meer Squeeby Foods gaan beschouwen op het moment dat ik het los ga laten. Dan moet je het ook in je hoofd helemaal loslaten. Dus als je het heel plat zegt, een beetje, dan ben ik eigenlijk niet bezig met hoe het dan verder gaat. Ik hoop dat het hartstikke goed gaat. Maar uiteindelijk moeten zij het doen.
Ja.
Waar ik me zorgen om maak soms is dat ik moet niet in de weg gaan lopen. Dus er moet, het is ook, ik ben nu 62 en je voelt je jonger zo, maar je bent wel 62. Dus je hebt ook ideeën van een man van 62. Ja, en soms is dat voor hun waarschijnlijk best lastig. Dus tot nu toe denk ik dat het nog allemaal goed gaat. Maar als ik het gevoel zou hebben dat ik een beetje in de weg ga lopen, dan ga ik eerder naar de achtergrond, zeg maar.
En is dat iets wat zij ook zullen aangeven?
Ja, denk ik, dat hoop ik wel tenminste. Ik denk dat we een zodanig open relatie hebben dat ze dat wel zouden doen.
Ja.
Door nu word ik ook af en toe wel toegesproken. Ja. Kijk, maandagmorgen hebben we MT. En normaal gesproken zit je met je managementteam. Ik zit met mijn vier kinderen.
Ja.
Dat is toch even anders.
Ik kan me voorstellen, ja.
En dan is het gewoon anderen en niet papa. Kijk, als iemand papa gaat roepen, dan weet je dat het gezeik is. Dan is het een probleem. Zo is het ook natuurlijk. Maar anders is het gewoon, ja, we zijn met z'n vijf en met z'n vijven beslissen we.
Ja.
En als er drie zeggen nee en ik zeg wel ja, dan heb ik nog een vetorecht.
Ja.
Ik geloof dat we nu, wat hadden we laatst? Nou, hadden we geloof ik 4 jaar is nu zo'n beetje dat we dit doen. Met z'n vijven. Ik geloof 3 keer heb ik een veto gebruikt. Dat ik echt zei van, nou, dat wil ik toch geregeld hebben. Dat gaan we wel doen.
En dan luister je daar ook naar? Ja. Of wordt het dan wel echt een ding? Okay.
Ja, tenzij het onverantwoord zou zijn. Maar het gaat dan meestal om kleine dingetjes. Zo'n klant wel leveren, niet leveren. Ondanks dat hij niet betaald heeft en dat soort dingen.
Ja, ah, interessant. En is het dan, want hetzelfde wordt 2028, hè, dat we daar even op gokken. Trek je dan direct compleet terug uit het bedrijf? Of ga je bijvoorbeeld een meer adviserende rol hier nog spelen? Of?
Ik ben altijd beschikbaar voor als ze een vraag hebben. Maar kijk, wat ik denk, in mijn hoofd heb ik een beetje dat ik over 2-3 jaar ga ik al, zeg maar, een dag minder bijvoorbeeld. Of iets langer op vakantie en dat soort dingen. Het enige waar ik nog een beetje mee zit is van, wat ga ik daarna doen? Dat is een beetje. Dus misschien dat ik het iets rek, omdat ik zelf niet zo goed weet wat ik in mijn vrije tijd moet doen. Nou ja, en misschien dat ik iets anders ga beginnen of zo. Dat zou ook nog wel kunnen.
Ja, dus je sluit het niet uit dat je eventueel hier nog wel betrokken bent als soort van vraagbaak.
Ze kunnen me altijd vragen. En ik heb, kijk, mijn generatie klanten, zeg maar, die gaat ook langzaam verdwijnen.
Ja.
Dus de jongens die komen bij de kinderen van mijn klanten van vroeger, zeg maar. Dus ik heb nu nog echt twee klanten die echt wel aan mij hangen, zeg maar. Eentje in Saudi-Arabië. Zeg maar, dat is onze grootste klant. En die eigenaar is echt een vriend, zeg maar. Iemand die belt als je financiële problemen hebt of als hij financiële problemen, dan bellen we elkaar. En ja, het is nu iets minder als dat vroeger was, maar ja, dat is echt wel een vriend, zeg maar. Dus die, zolang die er nog zit, zal ik wel betrokken zijn. Ja, maar ja, die heeft ook we hebben afgesproken dat we samen stoppen, dus die zal ook wel over 5 jaar stoppen.
Mooi. En dan ben ik ook wel benieuwd, hè? Want er wordt altijd gezegd dat familiebedrijven focussen op die lange termijn. Lange termijn visie hebben ook. Als je vergelijkt met niet-familiebedrijven, die echt heel erg focussen op korte, snelle winsten in korte tijd. Hoe vertaalt het zich dan naar zo'n opvolging? Want is het dan zo dat in de eerste generatie, dus in jouw geval, er al een plan ligt voor de komende jaren? En dat de jongens zich daar een beetje naar moeten schikken? Of krijgen ze alle vrijheid om zichzelf te ontwikkelen en daarin een eigen pad te kiezen? Wat misschien heel anders is dan wat jij voor ogen.
Ja, ja, ja. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we wel een beetje op dezelfde lijn zitten. Waarbij ik vind, in de handel die wij doen, is een meerjarenplan sowieso lastig. Ik vind altijd, dus met een bank heb ik ook altijd die discussie. Want dan moet je een meerjarenplan indienen en dan denk je, ja, ik zeg, ik kan gewoon opschrijven wat je wil horen. Dus het is heel lastig. We zitten niet, we zijn geen producent.
Nee.
Dus we reageren eigenlijk op waar we mogelijkheden zien, daar gaan we heen en dan proberen we marktaandeel te krijgen. En ik zeg altijd, we zijn maar een klein bedrijfje eigenlijk. Dus we doen nooit echt voor de lange termijn hebben we nu gezegd van, nou, het doel zou moeten zijn dat we een eigen pand krijgen. Pand waar we zitten, dat vinden we in principe gedateerd. Maar dat was qua prijs gewoon interessant op het moment dat we groter moesten.
Mm-hmm.
Maar nu hebben zij ook al een beetje uitgesproken, okay, na dit pand gaan we naar een nieuw pand of groter pand. En wat meer ingericht is op zoals wij het willen. Dus dat is wel echt iets waar je over na moet denken. Want ja, daar zijn ook kosten mee gemoeid en dat is een beetje de lange termijn. Voor de rest hebben we een beetje afgesproken van, ja, er moet gewoon genoeg winst gehaald worden. En dat klinkt natuurlijk een beetje standaard. Maar ja, omzet zegt niet zoveel.
Nee.
Uiteindelijk gaat het om, ik zeg altijd, je moet wat eraan verdienen en het moet betaald worden. Pas dan heb je echt resultaat. Want verkopen is niet zo moeilijk. Dus, en daar zijn we nu wel mee bezig. Ook door corona hebben we echt wel gezien dat we te afhankelijk van het Midden-Oosten waren bijvoorbeeld. Dus nu hebben we als doel gezet van, okay, we moeten meer omzet halen in Afrika, in Azië. We zijn nu bezig in Colombia doen we wat. En we zijn nu bezig met het Caribisch gebied. Dus we zien wel, dat is wel een lange termijn spreiding.
Ja.
Maar voor de rest is
het... Dat is ook niet in beton gegoten of zo. Het nee. Van, dat zijn nee. Die ideeën die er zijn.
Ja, precies.
En stel dat het over 4, 5 jaar anders is... dan kunnen zij ook daar een ander pad in kiezen wat dat betreft.
Ja.
Is dat nog iets wat jij dan lastig vindt? Omdat je bedenkt nu... Je neemt ze nu nog een beetje aan de hand mee, om zo maar te zeggen.
Ja.
Je laat ze straks los. Misschien wijken ze wel gelijk van het pad af. Neem ze gelijk een bochtje rechtsaf.
Ja, maar ja, kijk, ik zeg altijd, dat is sowieso met kinderen, vind ik. Op een gegeven moment, je stopt de 16 jaar, stop je er wat in.
Ja.
Naar mijn mening, tot je 16 of zo, heb je als ouder invloed op je kinderen. En daarna moet je hopen dat je er genoeg in gestopt hebt.
Ja.
En als ik naar ze kijk, dan denk ik, nou, we hebben er genoeg in gestopt. Dat hoop ik. En als het niet zo is... Kijk, het belangrijkste, dat zei ik straks al, hoe gaat het onderling? Dat is eigenlijk je enigste angst. Kijk, en sommigen hebben een relatie, sommigen nog niet. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die meespelen. Ik bedoel, de koude kant, om het even zo te zeggen. Ja, dat weet je nooit hoe dat zich gaat verhouden onderling. Dus dat is waar enigste waar ik eigenlijk mee bezig ben. En voor de rest moeten zij gewoon het bedrijf... Ik denk dat we nog genoeg mogelijkheden hebben. En sinds zij... Dat we echt actief zijn, noem even de laatste 3 jaar, dus na corona, gaat er dan nog nooit zo goed tussen.
Ze doen wel
aardig dingen dan. Ja, precies, ja. En natuurlijk zijn er wel dingen die ik soms denk van, ja, misschien moeten we iets meer die kant op. En waarbij zij, wat ik net al aangaf, zij hebben toch andere gedachtegang soms als ik heb. Ja, dat maakt niet uit.
En dat is juist ook wel interessant, toch?
Ja, precies.
Meer mensen zien natuurlijk ook andere dingen.
Ja.
Kan juist het bedrijf ook verder brengen.
Ja, het een sluit het ander ook niet uit. Het is niet zo dat ze tegen mij zeggen van ik mag niet dit of ik mag... Kijk, ik ben heel erg... ik vind het leukste aan een klant vind ik als ik veel contact heb met hem... dat hij allemaal kleine dingetjes vraagt... en dat ik echt servicegericht kan inrichten. En zij zijn meer van ja, maar we moeten zo min mogelijk in de loods doen... en we moeten zo economisch mogelijk inkopen... en het liefst ook een beetje volume.
Ja.
Dat heb ik veel minder. Dus dat is een mooie aanvulling.
En jij bent het bedrijf begonnen, hè? Vanaf de grond eigenlijk, gestart.
Ja.
Daarin heb je verschillende keuzes gemaakt in je ondernemersreis naar hetgeen wat het nu is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat daar goede keuzes tussen zaten, maar ook mindere keuzes. Nou, stel dat jij morgen opnieuw alles opnieuw zou kunnen doen. Wat is één ding wat je dan anders zou doen dan je nu hebt gedaan? Dus één ding zou moeten noemen.
Ja, dat is wel eng. Nou, ik denk vooral dat je toch eerder... moet vertrouwen op wat je zelf signaleert. Soms signaleer je iets en dan geef je mensen toch nog meer de tijd. Vooral klanten.
Ja.
Met betalen en dat soort dingen. En ja, soms moet je toch wat harder zijn, zeg maar. Dat is wel... Also in mijn geval, ik heb echt wel heel veel geld verloren... doordat ik gewoon te goed van vertrouwen was. En niet dat die mensen je besodemieteren... maar je moet wel een soort lijn hebben... waarvan je van tevoren zegt... hier ga ik niet overheen. Mm. Stel dat iemand met 30 dagen moet betalen... en hij heeft na 90 dagen ook nog niet betaald... dan moet je gewoon zeggen, oké, nu is het klaar.
Ja, op een gegeven moment die collantie.
Maar ook ongeacht wie die persoon is. En dat is best moeilijk.
Ja.
Want dan kom je weer terug op het gevoel. Met de ene mens heb je meer gevoel dan met de andere. En dat mag niet helemaal. Maar ja, dat is wel wie je bent.
Ja. Dus dat is ook je grootste uitdaging als ondernemer. Op persoonlijk vlak. Voor jou, zeg maar. Om daar...
Kijk, aan de ene kant wil je niet een keiharde zakenman zijn. Die, zeg maar, als mensen een probleem hebben. Meteen zeggen van, ja, doen we niet.
Mm-hmm.
Je wil altijd meedenken en zo. Maar je moet wel een soort lijn hebben zo van, oké, dit is de lijn. Maakt niet uit wie het is. En die moet je van tevoren neerzetten. Want anders ga je steeds die lijn opschuiven.
Ja.
Dan laat je toch een beetje verleiden. Ja, nou, komt wel. Of dan zegt hij, ja, maar ik betaal een klein beetje. Dat is het enige wat ik echt zeg van, nou, dat zou ik anders doen.
Ja, dat je echt ergens voor gaat staan. En dat je de mensen ook weet wat ze aan je hebben wat dat betreft. Ja, oké. Okay.
Duidelijkheid. Ja. Ja. Het is meer voor jezelf, ter bescherming van jezelf. Maar voor de rest heb ik niet echt...
Heb je een mooie weg bewandeld, wat dat betreft?
Ja, nee, zeker. Ja. Nee, het is het leukste wat er is, dat wel.
Handel. Ondernemer zijn of handel?
Nou, ondernemen. Ik heb nooit gedacht dat ik ondernemer zou worden. Maar nu ik er dan ben, zeg maar. Het, ik vind de handel is gewoon het mooiste wat er is. Ik bedoel, soms zie je een product. Weet ik veel, mixed pickles bijvoorbeeld. Van Kees Beker deed ik dan 1 blikje. En uiteindelijk hebben we dat jaar iets van, weet ik veel, 25.000 blikken gedaan of zo. Terwijl je met 1 blikje bent begonnen. Dat is gewoon prachtig.
Mooi hoe je het ziet.
Ja, dat is gewoon leuk. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Dat zijn dan de goede verhalen. Het is ook wel eens andersom natuurlijk. Maar het is gewoon leuk als je iets ziet. Als je een mogelijkheid ziet. En dat je dat gewoon
kan gaan doen.
Ja.
En hoe kijk je eraan? Hè? Want we leven tegenwoordig een best wel snelle wereld. Technologische ontwikkelingen zijn er. We hebben klimaatwijziging. Nieuwe bedrijfsmodellen komen op de markt. We hebben meer tijd voor gezondheid en welzijn. Ja. Wat kan deze wereld nou leren van familiebedrijven? Wat kunnen ze daarvan afkijken?
Ja, nou, maar dan kom je toch wel echt. Het is voornamelijk, denk ik wel, het hart voor de zaak hebben.
Ja.
Dus zeg maar, kijk, wat je mist, tenminste wat ik mis, maar dan moet je oppassen dat ik niet als een oude man ga praten. Maar wat je een beetje mist is warmte. Bij de bedrijven zijn heel veel bezig met winst maken.
Ja.
En dat is natuurlijk goed, want ook banken en dat soort dingen, die kijken ook mee natuurlijk, dat snap ik allemaal. Maar daar vind ik soms wel dat ze ten koste van heel veel gewoon echt de winst proberen te maken. En familiebedrijven, denk ik. Ik weet niet of ze allemaal zo zijn, maar die kijken toch iets meer met een soort warme blik, noem ik het dan maar eventjes, naar het bedrijf. Ik bedoel, winst maken, tuurlijk, je wil allemaal winst maken, maar het is niet dat ik zeg maar ten koste van alles mijn winst omhoog probeer te duwen en daardoor bepaalde etiketten zou loslaten of zo. Dat,
nee, als je advies
zou zijn grenzen, ja.
Ja, van focus meer op de relatie, op de warmte en op eigenlijk die partnerships, zoek die meer op eigenlijk.
Maar ook met je personeel toe. Het is natuurlijk een rare wereld en dat soort dingen. En dan, ik zou het fijn vinden als mijn personeel zegt dat Screwfoods een bedrijf is waar je met plezier gaat werken.
Ja.
Even afgezien van de financiële beloning en dat soort dingen. Dat speelt natuurlijk ook mee, dat begrijp ik. Maar dat je toch, zeg maar echt, dat ze die CBS overnemen. Het is gewoon leuk met Screwy.
Hard voor de zaken en graag willen werken. Ja, ja. Mooi, mooi. Nou, ben ik bij de laatste vraag aangekomen.
Oh, ja.
Want wat we eigenlijk doen is elke aflevering stellen we een vraag van de vorige gast aan de huidige gast. Nu zitten de komende aflevering met Oos Kersbeken zitten wij aan tafel van de Kersbeken Tafelzuren. Ik ben heel benieuwd, welke vraag heb jij voor Oos?
Oos zit een beetje in dezelfde transitie als ik heb. Zijn zoon die zit nu voor mij volledig in de zaak, zeg maar. Ik ben benieuwd of Oos zeg maar zelf de capaciteit heeft om los te laten en dingen over te dragen aan zijn zoon. Ik denk dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Want bij hem is het nog meer zijn kindje als bij mij, zeg maar. Omdat Kersbeken is echt een producent en het is echt wel een naam in Amsterdam ook. En het, dus ja, ik ben benieuwd of hij dat echt kan en of hij dat ook durft los te laten aan zijn zoon.
En nu gaan we, volgende aflevering gaan we die gaan we bij hem polsen.
Ja, oké.
Okay. Super bedankt voor het gesprek vandaag. Ik kijk uit naar hoe eigenlijk de opvolging zich gaat ontwikkelen binnen Skibby Foods. Dankjewel voor het gesprek.
Nee, graag gedaan. Ik neem aan dat je het wel hoort van de jongens, dus komt helemaal goed.
Okay.
Leuk dat je luisterde naar de eerste aflevering van Bloedband en Bedrijfsvoering. In de volgende aflevering gaat Nick in gesprek met Oos Kersbeken van Kersbeken Tafelzuren. Oos is sinds 1999 eigenaar van het bedrijf en is een begrip in Amsterdam en omstreken. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe afleveringen? Abonneer dan op deze podcast.